Bij Bank van Breda verdient u meer inzicht. Meer inzicht in de financiële actualiteit, zodat u naar de zeven kan luisteren terwijl wij focussen op uw financiële stabiliteit.
Welkom bij de zeven van de tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Ons land heeft op dit moment de op één na laagste inflatie van Europa. Onze hele economie doet het ook beter dan die van de meeste buren. Hoeveel beter en hoe komt dat? Intussen is het wereldwijde aantal miljonairs voor het eerst in 10 jaar gedaald. Hetzelfde geldt voor hun totale vermogen. Onze marktexpert heeft een paar interessante cijfers. En we praten ook met de Belgisch-Amerikaanse fintech-topinvesteerder Rob Heijvaart. Die doet een verrassende zijsprong naar Antwerpse luxe fitness. Jawel. En als je heel goed luistert, dan zal je horen dat er ergens iets speciaals is aan deze De Zeven. Spits je oren. Het is vrijdag 2 juni. Welkom.
De Zeven van de Tijd. 1.
België heeft vandaag de op 1 na laagste inflatie van de hele eurozone. Enkel Luxemburg doet het nog ietsje beter, blijkt uit de update voor de maand mei. Ook onze gehele economie heeft het in het eerste kwartaal bijzonder goed gedaan. Toch vergeleken met sommige andere landen van de eurozone is dat. Wat zijn de cijfers exact en wat zit daarachter? Goedemorgen, Wouter Vervenne.
Goedemorgen.
Eerst dat inflatiecijfer. Wouter, wat zien we daar?
De inflatie in België is veel lager dan in de eurozone. Dus in België is de inflatie nu gemeten volgens de Europese definitie. Dus volgens die definitie bedroeg de inflatie in mei 2,7% in België. En in de eurozone 6,1%, dus ruim het dubbele.
Mm-hmm. Opmerkelijk toch. Wouter, hoe komt dat?
Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste, in België worden de groothandelsprijzen van gas en elektriciteit sneller dan in andere landen doorgerekend in de consumptieprijzen. En dat heeft te maken met het groot aandeel van variabele contracten bij ons. Een andere reden is dat de accijnzen op sommige energieproducten in België relatief laag zijn, dus belastingen wegen wat minder zwaar in de factuur, dus de grondstofcomponent weegt wat zwaarder. En als natuurlijk de prijzen op de groothandelsmarkt dalen, wat nu het geval is voor gas, dan drukt dat ook de inflatie. En een derde reden is dat de weging van energieproducten in de indexkorf, dat die in België wat hoger is dan het Europees gemiddelde. Het energieverbruik in België is relatief hoog, onder meer omdat de woningen niet zo goed geïsoleerd zijn. En dus die factoren bepalen eigenlijk dus dat de energieprijzen in België het jongste jaar fors zijn gedaald, veel meer gedaald dan in andere landen. En dat drukt dus de algemene inflatie.
Mm-hmm. Vooral dus dankzij die dalende energieprijzen, Wouter, en dan vooral gas. Maar blijkbaar doet ook onze hele economie het opnieuw beter sinds het eerste kwartaal.
Ja, de Nationale Bank heeft gisteren een nieuwe raming gepubliceerd van de economische groei in het eerste kwartaal. En dus volgens de nieuwe ramingen is de economische activiteit met 0,5% gestegen ten opzichte van het vierde kwartaal. Ja, maar misschien belangrijker is dat de groei een stuk hoger ligt dan het Europees gemiddelde. In de eurozone als geheel is de economische activiteit maar met 0,1% gestegen. In Duitsland was er zelfs een krimp.
Een krimp in Duitsland, daar hebben ze de vinger op de krip gehouden. Wouter, bij ons dan het omgekeerde, wat is daarvoor?
De hoge groei in België is onder meer te danken aan de duidelijke stijging van de consumptie. En waarom is de consumptie gestegen? De koopkracht is flink toegenomen. Zowat 1 miljoen loontrekkenden heeft in januari een indexering van 11% gekregen. En dat heeft natuurlijk de koopkracht opgekrikt. En een deel van die koopkracht is gebruikt om meer te consumeren.
Met dank dus aan de automatische loonindexering. Dankjewel, Wouter Vervenne.
Graag gedaan.
2.
En nu moet je even heel goed opletten, want in het volgende item gaat er iets speciaals gebeuren met mij. Vanaf vandaag moeten ook bepaalde windparken inkomsten doorstorten aan de overheid. Dat zou de staatskas dit jaar al zo'n 190 miljoen euro moeten opleveren. Het principe is dus niet langer exclusief voor producenten van kernenergie. Ook die van windenergie hangen er nu aan vast. Als hun inkomsten boven een bepaald niveau uitstijgen, moeten ze een stukje afgeven aan de schatkist. Het is een maatregel van federaal minister van Energie Tinne van der Straten, die eind vorig jaar is afgeklopt en die nu ingaat. Vraag is, waarom is dat zo beslist? Wel, dat is omdat de bewuste windparken, het zijn er 5, zijn gebouwd met overheidssubsidies en een inkomstengarantie. Dat wil zeggen dat als de stroomprijs te fel daalt, die 5 windparken extra geld krijgen van de staat. Dat stond al vast, maar vanaf nu geldt het principe dus ook in de omgekeerde richting. En daar ben ik weer terug. De echte ik, want je had het waarschijnlijk al door. Dit item werd ingelezen door mijn AI alter ego, Robobert of zoiets. Ze zijn er nog niet helemaal, maar het gaat nogal stevig de goede kant uit. Het is een van de AI-spielerijen die we hier bij de tijd doen voor onze podcast De Ionauten. Daarin gaat Erwin Dekkers op ontdekkingstocht naar al wat artificiële intelligentie allemaal kan. En dat is dus al redelijk wat. Aflevering 2, De Dood van de Literatuur, staat intussen net online. Je vindt hem in de show notes van deze De Zeven, of waar je je podcast ook beluistert. Doen, zou ik zeggen.
3.
Over energietransitie gesproken, begint er hoe langer hoe meer op te lijken dat de Belgische gemeentes de komende jaren op zoek zullen moeten gaan naar externe geldschieters voor de uitbouw van de nationale stroom- en gasnetten. Achter de schermen zetten verschillende besturen het licht op groen voor die zoektocht. Dat verneemt onze redactie. De Belgische gemeenten hebben een belangrijke participatie in netbeheerders Elia, Fluvius en Fluxys. Die zullen voor de volgende fase van hun netuitbreidingen miljoenen nodig hebben. Miljoenen die de gemeentes niet hebben. Of die ze tegen het einde van de legislatuur toch ook nog graag hadden uitgegeven aan andere dingen, zoals sporthallen, zwembaden of nieuwe wegen. Daarom moeten we dus op zoek, maar we gaan niet eender wie toelaten tot het kapitaal, zegt de voorzitter van de Vlaamse Energieholding, Christophe Peters. We zullen Elia niet verkopen aan een Chinees staatsbedrijf, bijvoorbeeld. Lees er alles over in een extra lang verdiepingsstuk in de Tijd Vandaag, op tijd.be of in de app.
4.
Eind vorig jaar waren er wereldwijd 21,7 miljoen miljonairs. Consultant Capgemini heeft ze zoals ieder jaar geteld voor hun World Wealth Report. 21,7 miljoen, dat is een pak minder dan eind 2021 en de eerste daling in 10 jaar. Het gaat voor alle duidelijkheid om dollarmiljonairs, mensen die een investeerbaar vermogen hebben van omgerekend $1 miljoen. Dat is €934.000. Hun huis zit daar bijvoorbeeld niet in. Aantallen gaan dus achteruit, maar hetzelfde geldt ook voor de vermogens zelf. Het was natuurlijk een slecht beursjaar, maar wat heeft daar de doorslag gegeven en hoe zit het met ons land? Goedemorgen, Koen Lambrecht.
Goedemorgen, Bert.
Mark, de journalist hier bij de Tijd. Koen, eerste daling in 10 jaar. Wat zijn de cijfers precies?
Je hebt daarnet zelf al het voornaamste cijfer genoemd. Er zijn dus 21,7 miljoen dollar miljonairs in de wereld. Maar dat zijn er 3,3% minder dan in 2021. Wat overigens een zeer goed jaar was. Mm-hmm. Hun totaal vermogen is met 3,6% afgenomen. Maar samen hebben ze nog altijd $83.000 miljard. Een cijfer waar we van allemaal gaan duizelen. Het is de eerste afname in 10 jaar en dat is niet echt verrassend.
Niet verrassend inderdaad, Koen. Ik heb al een soort donkerbruin vermoeden van de oorzaak, maar zeg toch eens, hoe komt dat?
De beurzen kenden in 2022 hun slechtste jaar sinds de financiële crisis van 2008. Mm-hmm. En de obligatiemarkten, die normaal gezien wat stabiliteit bieden voor beleggers, zij kennen zelfs het slechtste jaar sinds mensenheugenis. Waar heeft dat allemaal mee te maken? Met de oorlog in Oekraïne natuurlijk, de reactie van het Westen, de enorme stijging van de inflatie, de lage economische groei in China en noem maar op.
De usual suspect, zeg maar. Je hebt nu de wereldwijde toestand geschetst, Koen. Maar wie zijn de grootste winnaars en verliezers? En ja, en hoe zit het met ons land?
In Noord-Amerika zakte het totale vermogen van de miljonairs met 7,4%. In Europa was dat een stuk minder, 3,2%. Mm-hmm. Heel merkwaardig. Er zijn ook een aantal regio's die erop vooruit gingen. En dat is dan vooral te danken aan de sterke olie- en gassector. Afrika bijvoorbeeld, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten. Hoe zit het nu in België? In België is het aantal dollarmiljonairs in dat moeilijke jaar met 1,7% afgenomen. Als we dat in absolute cijfers zeggen, zijn dat er ongeveer 2400 minder. In totaal zijn er nog altijd 138.667 dollarmiljonairs in België. Het gezamenlijk vermogen van al die Belgische miljonairs is met 2,5% afgenomen.
Dankjewel, Koen Lambrecht.
Graag gedaan, Bert.
5.
Wat moet er vandaag nog op je nieuwsradar staan? Dat is de Shangri-La-dialoog, de belangrijkste jaarlijkse veiligheidstop van Oost-Azië.
Voorkennis.
Maar ook een paar westerse landen zoals de VS, Frankrijk en Duitsland tekenen daar present. De Shangri-La-dialoog wordt gehouden in de stadstaat Singapore. Honderden ministers, militairen, diplomaten en analisten uit 49 landen steken er van vandaag tot zondag de koppen bij elkaar. bovenaan de agenda dit jaar China. De Shangri-La's maken zich zorgen over de oplopende spanningen met de VS en de situatie rond Taiwan, het eiland dat China wil inlijven. Desnoods met militair geweld, dat is toch de vrees. Een dialoog moet dat ontmijnen, maar dat is niet zo goed aan het lukken. De Chinese minister van Defensie Li Shangfu komt wel naar Singapore, maar weigert alvast om zijn Amerikaanse ambtsgenoot Lloyd Austin daar te ontmoeten. Van echte Shangri-La-harmonie is er dus maar weinig sprake. Hopelijk hebben ze in Singapore een paar goede wierookstokjes. Zes. Een kleine gymketen krijgt vanuit onverwachte hoek vers geld toegestopt. Het gaat om de Antwerpse fitness- en wellnessgroep The Brick. Die richt zich op vier locaties op een wat bredere en luxueuzere sportervaring. The Brick krijgt een verrassende nieuwe minderheidsaandeelhouder, Rob Heijvaart.
Het was altijd zo een van mijn soort of passies om ooit daar echt iets aan te kunnen bijdragen. En ik ben ook een zeer actieve investeerder in fintech. En dat is rather boring compared to proberen om echt goede waarde te brengen als een aandeelhouder. En ook een fitnessfanaat eigenlijk, ja.
Als je hem niet kent, Heijvaart zit dus in de fintech-wereld, is daar een zeer grote naam, richtte al een paar succesvolle ondernemingen op en runt nu vanuit New York een fonds van $5 miljard aan vuurkracht. Dus ook een fitnessfanaat, maar waarom dan net investeren in dat kleine The Brick?
Ja, ik heb heel wat verleden met The Brick, de twee founders. Oorspronkelijk David was mijn trainer en heeft eigenlijk mijn gewichten uit mijn huis gehaald om zijn eerste bedrijf te starten. Of zijn eerste in een klein kamertje ergens in Antwerpen. En ik heb dat zien evolueren naar een prachtig project, One in the Rain Staten. Dus als ik naar België kom, dan ga ik daar do my workout there.
Een Antwerpse New Yorker dus die Heijvaart en een vriend van Brick medeoprichter David Boks. Maar afgezien daarvan gelooft Heijvaart ook echt in het concept van The Brick, dat met zijn aanpalende coworking spaces en koffiebarretjes toch iets anders is dan pakweg de doorsnee Basic Fit.
Dat is een community gevoel. Het is niet gewoon I'm going to work out and I want to be healthy, maar echt eerlijk voelen dat er vrienden rond je zijn, dat er een gevoel van samenhorigheid is. De evolutie van op een plaats te kunnen komen om daar voor jezelf te zorgen, maar ook in een omgeving zitten die je graag hebt. Dat is de toekomst. Ik woon met mijn familie al meer dan 15 jaar in Amerika, in New York. En je voelt ook dat fitness makes part of people's lives now. It's a bit like home.
Hoeveel Heijvaart precies investeert in The Brick, maakt hij niet bekend. Maar het gaat niet om kleigeld, zo is bij hem te horen. Het kapitaal wordt waarschijnlijk gebruikt voor uitbreidingen en om van The Brick een sterker merk te maken.
7. It's a big day. This morning, Mark Zuckerberg shared that our Meta Quest 3, our next-gen VR headset, is launching later this year.
Techreus Meta stelt zijn nieuwe bril voor virtuele en gemengde realiteit, de Quest 3. De naam zegt het al. Het is al de derde in een reeks headsets die Meta heeft uitgebracht, maar met beperkt succes. De presentatie van de derde generatie komt luttele dagen voor de verwachte aankondiging van de bril van concurrent Apple. Dat is natuurlijk geen toeval. Bij virtuele realiteit dompelt de bril je helemaal onder in een andere wereld. Bij gemengde realiteit projecteert de bril virtuele dingen op de echte wereld. Die derde metabril doet dat alweer wat scherper, sneller en beter dan de vorige. Hij zal zowat €570 kosten zodra hij op de markt komt in de herfst. Maar die dingen zijn nog geen groot succes. De afdeling van Meta die ze maakt, Reality Labs, zag vorig jaar een omzetdaling van 50%. Het lukt gewoon niet om genoeg mensen warm te maken voor virtuele en gemengde realiteit. Met de aankondiging van de Quest 3 steekt Meta wel even netjes de loef af van concurrent Apple. Die zou volgende week zijn eerste bril presenteren, duurder dan die van Meta, maar ook gesofisticeerder. Dat was het alweer voor deze week. Maandag zijn we er weer. Dan blikken we zoals altijd vooruit op de Nieuwsweek met een gast. Dat is deze keer professor arbeidseconomie Stijn Baart van de UGent. Maar eerst is er nog het weekend met een weekendkrant. Daarin deze week de laatste episode van Wat dit land nodig heeft. Een reeks van de tijd waarin we op zoek gaan naar oplossingen voor de problemen van dit land 1 jaar voor de verkiezingen. Deze keer over de toekomst van onze gezondheidszorg. Hoe houden we die betaalbaar? En hoe zorgen we tegelijkertijd toch voor een sterke en innovatieve farma-industrie? Wat dit land nodig heeft, in de krant dus, maar ook als podcast. Check daarvoor tijd.be, de app of alle mogelijke podcastplatformen. Voor straks alvast een fijn weekend en tot maandag.
Dit was De Zeven met Bert Rijmer. Productie door Roan van Eyck van op de redactie van De Tijd. Een recensie in je favoriete podcast-app doet ons veel plezier.
Heb je feedback? Stuur het gerust naar podcast@tijd.be. Maandag zijn we er weer. Fijn weekend.
U verdient meer partners. U verdient meer zakenpartners. U verdient meer zakenpartners zoals Bank van Breda. Zodat u echt tijd kan maken voor uw levenspartner. Ook u verdient meer Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.